Welkom bij Bus on Tour. U kent het concept. We verlaten onze studio en we trekken het Vlaamse ondernemersland in. Op één locatie nemen we verschillende podcasts op en praten we met ondernemers, met bedrijfsleiders. Wat doen ze? Voor wie doen ze het? Wat drijft hen? En zo klink ik bijna een beetje als Jambers. Dat is niet de bedoeling. Wat zijn ze? Wat doen ze? En wat drijft hen? In deze aflevering, ze waren een dubbel interview. De kijkers zien ze al blinken. Kevin Michiels, zaakvoerder bij Multilas Services. En de tweede gesprekspartner is Hans Maus. Dag Hans, asset manager bij BASF. En wat het ene dan met het andere te maken heeft, ja, dat ontdekken we de komende 20, 25 minuten. Heren, welkom in elk geval bij Bus on Tour. Logische vraag om mee te starten. Wat doen jullie? En Kevin, ik zal met jou beginnen. Multilas Services. Als ik die naam hoor, dan denk ik, ja, dat moet wel iets te maken hebben met lassen. Multilas.
Ja, dat klopt. Wij zijn in de eerste plek een lasbedrijf, maar wij doen eigenlijk veel meer. Bij ons kunnen eigenlijk van A tot Z eigenlijk komen. Van engineering tot lassen, tot monteren. Meedenken aan oplossingen, industrieel onderhoud. Noem maar op, eigenlijk alles wat in de industrie te bieden heeft en waar wij kunnen helpen, daar zijn wij eigenlijk.
Ja, is het dan eerst begonnen met lassen en is het dan zo uitgebreid?
Ja, dat klopt wel. Ik ben eerst begonnen als lasser zelf zijnde, mijn eigen te verhuren als lasser. Dan zijn wij in 2020 een BV geworden. En dan is dat bedrijf eigenlijk zo blijven groeien. Dus je biedt ene service aan, maar op een fabriek heb je zoveel services dat je kunt bieden, dat eigenlijk een beetje meegroeit met je firma. En je wilt toch altijd je klanten een goede service geven van A tot Z. En dan is dat eigenlijk zo gevormd dat wij de dag van vandaag eigenlijk een totaalpakket
aanbieden. Ja, echt te inspelen op de vraag vanuit de markt. Hans, BASF. Ja, kent iedereen, denk ik. Jij bent asset manager. Ja, wat houdt dat in?
Ja, correct. Goedemorgen. Goedemorgen, Dieter. Ja, ik ben asset manager. Ja, wat houdt dat in? Uiteindelijk de assets, dat zijn de installaties. En uiteindelijk, ik ben eigenlijk verantwoordelijk voor de installaties op het Centraal Tankpark.
Ja, dat is een heel algemeen begrip, hè? Maar dat kan ook verschillende dingen inhouden, neem ik dan aan.
Ja, dat is heel divers, hè. Uiteindelijk, dat is een stukje onderhoud. Je hebt installaties, bij ASF Antwerpen bestaat 60 jaar. Je hebt installaties die 60 jaar oud zijn, die vragen veel onderhoud. Je hebt installaties die aan einde levensduur zijn, die vervangen moeten worden. Ja, je moet natuurlijk op het moment dat je onderhoudsactiviteit wil doen, moet je dat plannen. Moet je dat afstemmen met mensen van productie. Dus het is een heel divers gebeuren.
Zeg ik het juist dat ik hier bij mij twee mensen heb die nogal een druk bezette agenda hebben als ik dat zo hoor?
Ja, dat klopt.
Ja, ik denk dat wel. Hans is buiten zijn werk ook met veel dingen nog bezig. Ik zelf met het werk ook heel veel. En het is als Hans al net laat merken, een bedrijf dat zit niet stil. Er zijn zoveel facetten eigenlijk dat je tegenkomt, waar je moet op inspelen, waar je moet op, bij helpen eigenlijk. Dat is een 7-op-7 business eigenlijk ook.
Ja, zo ken ik Kevin eigenlijk ook. Hè. Dus in de avonturen ben ik in bijberoep docent. En uiteindelijk, ja, Kevin is eigenlijk een excursiste van mij. Dus we hebben twee jaar, heeft Kevin bij mij in de klas gezeten.
Ja, zo hebben jullie elkaar leren kennen.
Ja, dat klopt. Ik heb Hans leren kennen in mijn eerste en tweede jaar voor engineering. En ja, ik merkte direct aan deze lesgever dat hij veel ervaring had. En ik nam alles heel goed op. Ook de dynamiek dat hij in de klas bracht was heel goed, vond ik. Want ik ben zelf ook, moet ik dat zeggen, ik slaag het best op als ik iets snap direct en begrijp. Ik kan niet zo van buiten leren. Ja. Dat vind ik zo, dat je ook geen meerwaarde, dat je iets leert en dan nadien toch vergeet. En bij hem was hij, dat bleef allemaal goed hangen. Dat was duidelijk. Als je vragen stelde, dat was een leuke dynamiek van dit en dat. Die bracht ook goede voorbeelden aan van in de praktijk. En eigenlijk zag ik dat bij heel de klas wel. Zo. Dat was eigenlijk heel leuk. En dan is dat contact eigenlijk altijd wel wat gebleven. Nadien ook als ik iets met een vraag zat of van hoe zou jij dat doen of kunnen mij hier eens bij helpen of kijk, deze hebben wij eens gedaan. En dat is altijd wel een leuke dynamiek gebleven. Tussen
zeg, dat zijn nog alles complimenten, hè, voor jou, Hans, als
lesgever. Ik ben er stil van. Maar dat was een hele leuke groep. Dat was een hele leuke dynamiek in de groep. Heel diverse groep. Kevin is iemand die echt uit de praktijk komt. Ja. Maar zo had je ook burgerlijk ingenieur, net afgestudeerd. Ja. Die volgt ook de cursus. En eigenlijk als je natuurlijk zo'n diverse groep hebt en je kunt daar wat dynamiek en je kunt eigenlijk de theorie en de praktijk samenbrengen, dat vond ik eigenlijk heel leuk. En dat is ook het leuke eigenlijk aan lesgeven en aan het volgen van opleidingen. En dat is eigenlijk ook hetgene waar BASF ook wel voor staat, denk ik, van levenslang leren. Ja. Dat is denk ik voor iedereen, dat geldt eigenlijk voor iedereen. Hè? En dat is natuurlijk een leuke filosofie.
Levenslang leren, ervaring opdoen. En die ervaring is er bij jou, meer dan 30 jaar in engineering, zeg maar, binnenland. Maar ook buitenlandse projecten, heb ik begrepen.
Ja, ja, dus uiteindelijk de raakvlakken met Kevin zijn... En die gaan verder dan enkel die opleiding. Ja, we klopt. Komen eigenlijk uit hetzelfde bedrijf. We hebben een drietal jaar gewerkt. Ja, ik was al eerder weg dan ja. dat Kevin eigenlijk gestart
dat zou,
was.
Dat zou moeilijk zijn, maar ja, dat klopt wel. Ja.
En daar hadden ze ook een stork. En dat bedrijf heeft ook een eigen lastschool. En uiteindelijk, ja, dat is een leuke connectie. Maar uiteindelijk zijn we ook, heb ik lang op de Rijkmaker in Essen gewerkt. Ja. En eigenlijk bij een bedrijf die wereldwijd installaties bouwde voor aardgas, meet- en regeltechnologie. Mm-hmm. En dat waren echt projecten, ja, die gingen over heel de wereld. Dat ging tot van Australië tot
China,
India, tot
China, dat klopt.
Rusland hebben veel grote projecten gedaan. En dat was natuurlijk heel leuk ook om...
Je hebt toch iets van de wereld gezien?
Ja, ja. Dus heel leuk om ook de andere kant van de wereld te zien. En dat maakt ook, als je terugkomt, dan ben je ook... Vooral als je dan huisvader bent en een gezin hebt... Dan maakt ook dat je eigenlijk waardeert de welvaart waar wij aan leven. Dat is echt, als je dus over de wereld reist... En als je ziet hoe andere mensen leven en andere mensen werken... Ja, dan prijs ik me gelukkig als ik mijn kinderen zie... en zie wat voor mogelijkheden dat die krijgen en kunnen doen. Dan zitten wij, dan hebben wij weinig reden
te klagen.
Binnen jullie sector, waar staan wij dan? Als je die vergelijking maakt qua innovatie...
Wel hoog, zo. Ik heb ook wel... niet superveel, niet zoals Hans ervoor, maar ik werk ook voor Stork. Hebben ook wel in Oman gezeten en zo. En dat je dan zag... dat er zo iemand werkte naast u, dezelfde job doet voor 600 euro per maand. Ja, die leefomstandigheden van die mensen, dat was veel erger dan dat jij deed. Die moeten continu werken voor rond te komen. Ik werk zelf ook 7/7 en ik werk graag, maar als je dat dan moet doen voor te overleven, is dat echt wel een heel ander gegeven eigenlijk. En ook de veiligheidsnormen daar. En daarmee dat Hans zegt dat je dan terugkomt in je eigen land en je ziet hoe dat wij het hebben, hoe dat wij behandeld worden en ervaren worden... dan is dat toch wel een verschil, vind ik wel.
Ja, en hoe staan wij? Uiteindelijk een stukje innovatie. Maar wij zijn ook wel heel creatief, vind ik. Wij worden geconfronteerd met een probleem. En wij beginnen te denken van, hoe kun je dat probleem oplossen? En je neemt ook een stukje het ownership en de verantwoordelijkheid neem je. En dat mis je vaak in verre landen. Dat mensen toch veel afwachtender zijn, veel hiërarchischer zijn... En dat is denk ik ook wel de sterkte misschien van België, van onze cultuur. Dat wij toch wel oplossingsgericht werken en durven te ondernemen.
Ja, dus. Allebei gebeten wel door de microben van het engineeren, klopt, hè? Dat
ja, zeker wel, zeker wel. Bij mij is dat eigenlijk begonnen eigenlijk ook wel. Vroeger, als ik bij Stork werkte, dan deed ik gewoon mijn job zo goed mogelijk... En dan bleef het bij. Maar met zelfstandig te worden... En ik had dat ook wel een beetje als leidinggevende bij Stork. Als je iets moet gaan opvolgen... Of je moet iets bouwen... Of je moet iets gaan onderhouden... Of je moet altijd, vind ik dan persoonlijk... Afweten van welk verdiend is. Wat doet dat? En ook de mensen kunnen aansturen... Hoe dat ze dat moeten doen. Je kunt niet zomaar leiding gaan geven over een firma... Of over een team mensen... Zonder dat je van iets afweet. En zo is dat bij mij een beetje begonnen. En dan ben ik eigenlijk echt wel... een beetje ingerold en ik begin dat leuker en leuker te vinden. Betere dingen voorzien over bepaalde processen, bepaalde installaties. Hoe kunnen we iets budgetteren maken? Hoe zit die logica erachter? Hoe werkt dat? Dat is gewoon leuk eigenlijk. Zeker als je dat dan kunt tekenen, ontwerpen, bouwen en gaan monteren. Ja. Dat is echt, ik vind dat heel interessant.
Hoe dan ook, het is een heel divers vakgebied toch?
Ja, het is heel divers. En dat is ook... Dat merk ik nu ook als asset manager. Het is niet alleen het op de markt brengen. Uiteindelijk is het ook, het heeft een bepaalde levensduur. Ja. En je wordt iedere keer verrast met... hoe komt het dat iets bezwijkt? En dat kan een corrosieproblematiek zijn. Dat kan de belasting, dat kan trillingen zijn. Dat is heel divers. En je moet eigenlijk vooraf, je moet vooruitdenken van... ik maak er iets, ik ontwerp iets... Hoe kan ik het ontwerp optimaliseren... Dat het in de toekomst maximaal mee kan gaan. En dat zijn, ja, dan moet je heel veel zaken eigenlijk in acht nemen.
Dat klopt hoor.
Ook een stukje wetgeving.
Ja, niet alleen problem solving, maar ook het probleem voor zijn eigenlijk. Je ontwerpt iets en dat zit uit of dat je bepaalde, als Hans al zegt, bepaalde trillingen of dat krijg je met bepaalde krachten te maken. Wat gaat dat geven na 10 jaar? Wat gaat dat geven na 15 jaar? Je moet eigenlijk al meedenken aan de levensduur van een installatie. Want ten dag van vandaag draait alles om budgetten, gelijk ik zeg. De budgetten zijn krap. Als je dan om de 5 jaar een installatie moet gaan vervangen omdat hetzelfde probleem iedere keer oplost, dan is het fout bezig. Hè? Ja. Dus je moet eigenlijk al een beetje meedenken met de klant uit van hoe kunnen wij zo efficiënt en zo budgetair mogelijk werken naar dat probleem.
Budgetten belangrijk? Zeker bij BASF, veiligheid toch?
Ja, veiligheid, dat klopt. Hey, het is inderdaad, dat is altijd zo...
Afwegen.
Ja, hey, dat is de balans. Hè. Maar uiteindelijk, veiligheid heeft altijd de hoogste prioriteit. Dat is ook zoiets als ze zeggen van... Oké, BASF, dat is geen koekjesfabriek. Hè. Dat is zo'n uitdrukking die heel vaak gebruikt wordt. Maar dat is, hè. Uiteindelijk, je bent verantwoordelijk natuurlijk... voor je collega's, voor jezelf, voor je eigen gezondheid. Voor de gezondheid van de mensen, van de buren. Hey, als je de haven van Antwerpen kijkt... Hey, wij zitten hier in een heel dichtbevolkt gebied... En uiteindelijk heb je daar een grote verantwoordelijkheid. Hè. Als je over de Schelde Laan rijdt en je ziet al die grote industrieën... uiteindelijk, ja, mensen die daar werken, die hebben een hele grote verantwoordelijkheid. Je kunt geen risico's nemen. Nee. Als wij in de krant komen, ja, daar willen wij voorkomen.
Ja, inderdaad.
Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Dat is een verantwoording. Dat is op alle niveaus uiteindelijk. Hè. Als engineer of als lasser of als...
Tuurlijk.
Als iemand die, als je iets monteert, hè, een kleine onoplettendheid kan heel vervelende consequenties hebben. En daar moet je echt wel van bewust zijn.
Ja, dat geef ik ook altijd mee. Hè. Als je toeziet dat hij altijd... Perfect is misschien onmogelijk, maar zie dat hij in de zo best mogelijke staat is dat je het afgeeft of achterlaat. Check je collega waar je mee samenwerkt. We hebben ook een systeem eigenlijk ontworpen van dat de ene de andere controleert. Dus er wordt iets ineengestoken. Voordat dat buiten gaat, is er altijd iemand dat niks met die job te maken had, dat heel dat cinemakken eigenlijk controleert en eigenlijk meetekent van, kijk, ik heb dat al gemeten. Maar dat kan ook zijn zoals aan zijn flensverbinding. Dat moet op bepaalde momenten staan. Check dat zeker van elkaar dat dat wel gebeurd is. Nee, dat is ook weer zo heel ruim, maar je zei, we hebben allemaal de verantwoordelijkheid voor je job goed. Maar zoals gezegd, dat is niet zomaar van in een koekjesfabriek, dat zijn gevaarlijke producten, dus let daar een beetje mee op. Dus, maar iedereen draagt die verantwoordelijkheid wel, denk ik. Zo. Als je bij de sector stilstaat, denk ik toch wel van, en je zit ermee bezig, besef je ook wel dat je een gevaar creëert voor jezelf en je eigen. Dus op fabrieken wordt er ook wel heel hard op gehamerd. Ik denk zeker bij BASF en nog andere bedrijven, dat veiligheid prioriteit is. En anders doen we het niet. Dus dat zit er wel zo in de mentaliteit van de mensen. Dat zit er al mee ingebakken vanaf in het begin. Dus langs de andere kant moeten ze er toch altijd wel attent op blijven maken, vind ik dan. Hè.
Zullen we het eens hebben over vakmanschap? En dan meer specifiek de instroom van nieuwe werkkrachten. Ja. Het onderwijs, is dat eigenlijk zelf een beetje in het onderwijs. Hoe is het daarmee gesteld? Zijn er nog veel jonge mensen, leerlingen, die beslissen van oké, we willen in die sector toch gaan werken?
Ja, met techniek is dat altijd een moeilijke. Hè?
Ja.
En ik denk zo op het theoretisch vlak, hè, zo van ingenieursstudies, burgerlijk of industrieel ingenieur, daar is nog wel interesse in. Echt, ik merk wel in dat vakmanschap, mensen die fitter willen worden.
Het uitvoerende werk, het
lassen, ja. Ja. Dat is... Of neem automechanieker. Hey, dat is, die mensen maken voor zichzelf ook de som. Hè. Je moet eigenlijk heel veel kunnen. Je moet echt een handvaardigheid hebben. Je staat vaak in moeilijke posities te werken. Hey, fysiek moeilijke posities. Je wordt niet altijd... qua salaris is soms ook moeilijk.
Ja.
Hey, dus het is moeilijk om die mensen geïnteresseerd te krijgen, te vangen...
Tuurlijk.
Op te leiden. En als ze opgeleid zijn, is er natuurlijk verloop. Hè, van, ja, kun je die mensen...
Maar dat is gewoon zo. Maar het is wat Hans zegt. Hè. Maar langs de andere kant denk ik ook van, je moet zien naar verloning toe, hè, dat je dat competitief maakt met degene dat bedenkt. Die dat bedenkt is zijn verantwoordelijkheid, maar als er niemand is op de werkvloer, dat gaat uitvoeren. Dan mogen wij zoveel mogelijk bedenken dat wij willen. Als dat daar niet raakt, dan is dat ook allemaal voor niks.
Ervaar jij dat als ondernemer, als een rem op jouw ondernemers?
Ja. Ja, toch wel. En mensen willen ook, moet je zeggen, de mentaliteit van de dag is precies van, ja, ik wil liever naar engineering gaan, ik wil liever leidinggevende zijn, ik wil liever niet met mijn handen werken. Hè. Dan denk ik van ja, dat is misschien een maatschappelijk trend dat zijn eigen ontzetten is. Maar langs de andere kant denk ik, je krijgt zoveel voldoening en moet ik dat zeggen, ik doe dat echt graag met mijn handen werken. Dat is zo, ja, misschien aan de generatie, ik weet niet, ik denk wel dat er nog wel zullen zijn, maar ja, dat is zo mooi dat je aan iets kunt werken, dat je nadien kunt zeggen, ik heb dat gemaakt. En ook zoals gezegd, een aanschouw moet veel kunnen. Maar langs de andere kant, je ontwikkelt je eigenlijk wel als mens. Hè. Als je ziet wat je dan allemaal kunt en je kunt dat laten zien, dat brengt ook mee in je persoonlijk leven. Hè. Als er iets gemaakt moet worden of je ontwikkelt je eigen als mens, dus dat is een plus-plus, vind ik. Nadien kun je nog wel overstappen naar engineering natuurlijk.
Dat is ook heel veel respect hè, voor die mensen met dat vakmanschap die in alle weersomstandigheden, in hele moeilijke posities, op hele moeilijke locaties, met perslucht aan, in opslagstank. Die moeten het werk wel doen en daar is heel veel respect voor, hè? Maar dat is toch maar een heel klein groep.
Hoe lossen we dit dan op? Want ja, er zijn wel meerdere sectoren die hetzelfde probleem hebben, tekort aan instroom van werkkrachten. Waar zit de oplossing dan?
Ik wil persoonlijk meer naar scholen gaan en de sector een beetje terug een boost geven. Eigenlijk laten zien dat dat wel mooie kanten heeft. Dat je, kijk naar mij, ik ben als lasser begonnen en je ziet waar ik nu sta. Maar dat is ook van, je wilt altijd, veel mensen hebben dat, je kunt altijd blijven leren, je kunt je eigen zelf altijd ontwikkelen. Dan vind ik ook van, als je heel goed bent met je handen, doet dat dan. Zie dat je je eigen daar de beste in kunt maken. Zie dat je dan je stappen neemt. Als jij van de vloer komt en je kunt dan naar een managementfunctie of een ingenieursfunctie gaan en je pakt die vloercapaciteit mee, dat je weet van wat dat gaat doen. Dat is een zoveel meerwaarde dan dat je, niet dat dat slecht is dat je pas aan school komt en ineens begint te ontwerpen, maar je hebt een heel andere kijk en dat kan in teamverband ook wel heel leuk zijn. Iemand met een andere visie dan jij en dan kun je ook wel tot mooie ontwerpen komen omdat je in samenspraak als team werkt. Ja. Dat is echt leuk.
Ik voel de passie spat er zo vanaf.
Ja, ik vind dat echt leuk. Voor de over dingen te brainstormen, te bespreken, te bekijken en dat je gewoon andere inzichten krijgt. Daar leer je ook van, hè. Als Hans iets aan het ontwerpen is en ik zeg, ja, ik zou dat zo doen. Ik kan dat fout hebben of mijn visie kan niet 100% de juiste zijn. Maar had hij dan zijn visie kan uitleggen aan mij en ik kan die gedachtegang er dan overpakken. Ja, dan leerden we erbij, snap je? En dat is wel leuk aan onze stijl, vind ik. Je kunt altijd leren van iedereen.
Ja, het geeft ook wel, Dieter, dat is wat je zegt. Het geeft ook echt wel voldoening, hoor. Je ziet iets ontstaan, iets groeien. Je ziet het in het begin op je beeldscherm. En tegenwoordig zie je dat in VR, zie je dat in je 3D-beeld. Ja. Zie je hoe dat het er in de toekomst uit gaat komen te zien. En als je dan een jaar verder bent en je ziet het op de site staan, je ziet het dat we aan het opstarten zijn, je ziet het in bedrijf, ja, dat geeft echt een...
Dat is leuk, ja.
Dat geeft een voldoening.
Ja.
Zullen we het eens over marktomstandigheden hebben? BASF 2024, ja, niet evident toch, hè?
Nee, dat is niet evident. Onze CEO was laatst bij Jan Leijers voor de nieuwjaarsreceptie van het FOCA. En die heeft dat ook aangehaald. Hey, we staan eigenlijk op een keerpunt. Hè? En we hebben natuurlijk in het verleden, ik draai ook wel langer mee. We hebben in het verleden ook wel zo dips gehad. Hey, maar op dit moment is het een hele moeilijke marktomstandigheid binnen Europa. Hey, en dat zijn, noemen ze, de perfecte storm. Hè? Er komen een aantal problemen komen nu eigenlijk tezamen. En dat is natuurlijk afwachten hoe we daar uitkomen.
Ja.
En dat is heel spannend.
Ja.
Want uiteindelijk, als je ziet de maatregelen die we gaan nemen als bedrijf, als je ziet in onze doelstellingen worden die vastgelegd, dat zijn hele grote uitdagingen waar we voor staan. En dat is natuurlijk zien van... Jan die noemt het het kantelpunt voor de industrie in Europa. En dat is...
Zal het zo'n proporties aannemen?
Ja, ik ben normaal gesproken zelf geen...
dat is moeilijk te zeggen.
Maar... Ja, en uiteindelijk, ik denk ook wel als je ergens in de crisis zit... Hey, dat is ook in je relatie. Hè. Mm-hmm. Een crisis komt er vaak sterker uit. Mm-hmm. En dat is natuurlijk afwachten uit deze crisis. Hè, van, goed,
want jij zit echt in dat werkveld. Hè, dus met jouw voelsprieten weet je ook wat er speelt en wat er leeft hè, momenteel.
Ja, klopt. En als je ziet de maatregelen die we moeten treffen... Hey, te overleven, die zijn heel vergaand. Mm. En dat zit niet enkel, want wij zijn uiteindelijk als BASF... wij zijn een toeleverancier eigenlijk van grondstoffen. En eigenlijk de problemen zitten niet enkel bij ons... de problemen zitten ook bij onze klanten. Dus eigenlijk spreidt zich dat uit over heel de markt. En ja, dan moeten we denk ik als Europa creatief... en ook met een bepaald Ja, je mindset, moet je hoofd...
Je
kop niet in het zand steken. Nee. Wij moeten onze mindset, denk ik, veranderen om eigenlijk te kunnen overleven. Dus wij moeten, denk ik, vanaf nu een andere insteek van hoe gaan we zaken aanpakken? Hoe gaan we ons werk organiseren? Hoe gaan we eigenlijk nog meer op kosten? Hoe gaan we nog efficiënter? Hoe gaan we nog creatiever zijn om het, ja, om toch de sterke speler te blijven?
Ja, dat wil ik net zeggen. Hè. Je kunt een bepaald probleem hebben of een bepaalde aanpassing en je kunt dat... Ja, zo duur maken gelijk dat je wilt, maar je kunt dat ook bekijken met andere ogen en kijken van wat is er nu net nodig voor dat probleem misschien efficiënter en goedkoper op te lossen. Dat zijn verschillende, maar dat is wat Hans zegt, dan gaan we onze mindset een beetje moeten aanpassen en er beter op inspelen. Dat je de communicatie tussen wij en BASF of een andere klant, dat dat echt nauwer geworden en dat je kunt zeggen van kijk, dat kunnen wij voor dat bedrag wel oplossen. Maar dan gaat dat heel veel, dan moeten we alles wat we nu doen eigenlijk een beetje loslaten en eigenlijk wel echt beginnen spelen van wat kunnen we nog doen en hoe gaan we dat oplossen.
Maar wel op de centen moeten gelet worden.
Ja, dat merkt overal. Alles is in koude vroeger er ook heel veel in regie gewerkt. Dat is bijna niet. Ik doe 90% op calculatie. Hè. 95% is bij mij calculatie. Dus je merkt dat nu al, dat er op alles wel lauwe gelet wordt. Maar op zich is dat geen ramp. Als je kunt staven van, dat gaat dat ongeveer kosten. En je kunt dat echt goed budgetteren en beramen. En je ziet dat dat een haalbare kaart is voor zowel de klant hè, als voor ons. Ja, dan komt er de samensterker uit. Maar je moet dat wel willen zetten, die stappen. En niet alleen kijken van... Nee.
Dat moet meer een partnerschap worden. Ja, hè? Uiteindelijk is dat niet als je als klant-toeleverancier relatie hebt, dan is dat anders. Er moet een bepaald vertrouwen zijn. Er moet eigenlijk naar een
optuum
gewerkt worden. En dan moet eigenlijk in een partnerschap.
Dat vind ik. En dat wil ik echt. Dat, zo werk ik eigenlijk het liefste eigenlijk. Ik heb dat nu. Wij zitten op LBC binnen als huiscontractors. En dat is eigenlijk bekend, zo'n partnership. Wij zijn heel open naar elkaar toe van alle kanten, van zowel LBC zijnde als mij. Maar dat is ook gewoon. Dat werkt. Je ziet dat dat werkt. Ik zou dat niet anders willen eigenlijk in de toekomst. Je bent heel open naar hun toe, van wat alles kost, wat dat dit, wat je kunt. En zo langs hun kant ook. Dus dat is eigenlijk een win-win situatie voor de beiden. Want dat je het heel duur maakt. En je kunt nadien... Je pakt misschien wel veel winst op dat project. Maar je kunt nadien niet de andere jobben doen, omdat er geen budget meer is. Ja. Ja, anders heb je wel 3 jobben, misschien voor datzelfde geld gedaan. Maar je hebt ze wel al 3 voor de klant gedaan en je hebt je boterham erop verdiend. Ja. Het is niet dat je er stinkend rijk van wordt. Maar je hebt je klant geholpen, je hebt er zelf iets aan overgehouden. En je, ja, dat is een win-win. Dat is eigenlijk, zoals Hans zegt, een partnership. Hè. Heel open.
Werkt Multilast Services al voor BASF?
Nee, nog niet.
We staan ze op de wishlist?
Ja, dat wel. Bij deze.
We hebben over BASF in 2024 gepraat. Hoe zit het bij Multilast Services? Ja, dat werkt. Het gaat heel snel, hè?
Het gaat heel snel, ja. Ik zeg het, ieder jaar denk ik van... Amai, deze kunnen we niet meer overtreffen. En toch is dat ieder jaar. Ik heb nog een redelijk hoge doelstellingen altijd dat ik probeer te halen. En toch verbaas ik mijn eigen ieder jaar dat mijn gasten zijn eigen toch zo mee inzetten voor dat te halen, dat wij dat toch als team eigenlijk toch weer warm maken. En dat vind ik wel heel leuk. Dat motiveert mij ook wel altijd voor ieder jaar dat terug beter te doen en terug te doen. En het is zoals Hans zegt, en nu moeten we eigenlijk ook echt wel gaan samenzitten met meer klanten voor echt zo van die partnerships te bouwen, dat ook zekerheid in de toekomst kunnen geven, dat we gewoon allemaal er beter uitkomen, dat iedereen geholpen kan worden.
Ja, want jij bent ook afhankelijk voor een stuk
tuurlijk,
van marktomstandigheden.
Tuurlijk, dat is vis-à-vis, daarmee dat ik zeg, van, wij hangen af van de klanten en de klanten van ons, dus dat is een leuke wisselwerking en dat moet niet zo allemaal gevrongen. Dat kan heel transparant en open zijn. Ik werk liever zo eigenlijk persoonlijk.
Ja. Slotvraag. Verwachtingen 2025. Ik begin met jou.
Zoals ik al gezegd heb eerder, ik zou bij 2 terminals willen binnengaan, maar in een onderhoud en kleinschalige projectjes over willen gaan doen. En ik zou onze engineering tak verder willen laten uitbreiden. En een iets groter bereik van klanten nog krijgen dat we nu hebben. We zitten nu op een klantenbase van 70 klanten ongeveer, denk ik. Dat mag gerust nog groeien. En onze partners en onze klanten eigenlijk zo goed mogelijk helpen, gelijk dat we in 2024
doen. Ja, best wel ambitieus voor 2025. Ja, BASF, je hebt het al aangegeven.
Ja, de uitdagingen zijn groot, maar ik denk dat we toch niet pessimistisch moeten zijn. Ik denk dat we inderdaad creatief moeten zijn. Een andere mindset. En uiteindelijk een beetje terug naar de core business. En dan zien, hè, BASF zit ook wereldwijd. Hè, dus uiteindelijk in andere regio's zijn dan weer wel groeimarkten. En ik denk dat binnen Europa, dat we toch ook wel mogelijkheden
hebben. Ik denk het ook wel, ja.
ik denk dat we niet te pessimistisch moeten zijn. Dus
dat onthouden we van deze podcast. Ondanks alle omstandigheden en de economische realiteit, toch niet te pessimistisch. Hans
Zeker
Maas
niet.
En Kevin Michiels. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar deze locatie in het noorden van Antwerpen. Dit was Bus on Tour. Bedankt voor het kijken en luisteren. Heel graag tot de volgende.